wijken nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad, uw zaad, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Maak u op, word verlicht, want de Heer zal zijn licht over u laten schijnen, etcetera. Dus inderdaad, het nieuwe verbond wat aanbreekt als de Heer zijn geest op of over hen zal geven. Dat is vers 21 dus van dit hoofdstuk. En daar moeten we het helaas weer bij laten. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw genade en we danken u dat u ons uw geest gegeven hebt in overeenstemming met de beloften die u gedaan hebt. We danken u dat wij die verre waren, wij deel hebben gekregen aan deze zegeningen die u aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd hebt. We danken u dat wij die aan de andere kant van de straat woonden, dat u ons gezegend hebt met deze gewisse weldaden van David. We danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht ook dat we uw woord mogen openen en die woorden van leven tot ons mogen nemen, mogen kennen als de waarheid. We danken u dat we uw woord als waarheid kennen, ons daarop mogen oriënteren. Dat we daarop mogen vertrouwen, dat we daarin mogen geloven en moeten geloven, omdat we weten dat u de enige bent die waarheid is en waarheid kan voortbrengen. We willen u dankzeggen, Vader, dat u ons ook deze morgen de gelegenheid hebt gegeven om uw woord te openen. We bidden u, wees ons ook nabij in onze dagelijkse omstandigheden, ook in de dagen die voor ons liggen, opdat onze ogen en harten gericht zouden zijn op u, opdat uw woord in ons hart woning zou maken en opdat uw woord dan ook niet zou wijken van onze mond en van onze lippen. We danken u voor die rijkdom waarin we mogen leven, dat we kinderen God zijn en dat we mogen uitzien naar die dagen waarin ook wij in heerlijkheid met Christus geopenbaard zullen worden in de toekomst. Amen. En zo zijn we dan terechtgekomen in Jesaja 60. Waar staat: maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemelen zal u bedekken, de snelle kemelen van Midian en Hefa, zij allen uit Sheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en ze zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden, de rammen van Nebajot zullen u dienen, zij zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken. Wie zijn deze die daar komen gevlogen als een wolk en als duiven tot haar vensters? Want de eilanden zullen mij verwachten en de schepen van Tarsis vooreerst om uw kinderen van verre te brengen. Hun zilver en goud met hen tot de naam des Heeren uw Gods en tot de heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn verbolgenheid heb ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen desdaags of desnachts niet toegesloten worden, opdat men tot u inbrengen het Heer der heidenen en hun koningen tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan, en die volken zullen gans verwoest worden. De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuk en de busboom tegelijk, om te versieren de plaats mijns heiligdoms, en ik zal de plaats mijner voeten heerlijk maken. Ook zullen zich buigende tot u komen de kinderen dergenen die u onderdrukt hebben, en allen die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten, en ze zullen u noemen de stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Voor koper zal ik goud brengen, en voor ijzer zal ik zilver brengen, En voor houtkoper en voor steen en ijzer. Er zal uw opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen. Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring of verbreking in uw landpalen. Maar uw muren zult gij heil heten en uw poorten lof. De zon zal u niet meer wezen tot een licht desdaags en tot een glans zal u de maan niet lichten, maar de Heere zal u wezen tot eeuwig licht en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en de maan zal haar licht niet intrekken, want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Ze zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Ze zullen zijn een spruit mijner plantingen, een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt word. De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk. Ik, de Heere, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. Nou, dat is dan hoofdstuk 60 van Jesaja, waarin dan gesproken wordt over de toekomstige heerlijkheid van Israël. Dat is de algemene gedachte in elk geval. En het blijkt ook dat het een heerlijkheid is die ook uitstraalt vanuit Israël over de heidenen. Want in dit hoofdstuk wordt Israël beschreven als liggend te midden van de heidenen. En de heidenen zullen komen tot Israël en zullen aan de heerlijkheid van Israël toevoegen. Dat betekent dat die heidenen niet langer beschouwd worden als tegenstander, als vijanden van Israël. En dat is altijd in de geschiedenis zo geweest. De heidenen waren altijd Israëls vijanden. Maar in tegendeel, ze zullen deel krijgen aan de zegeningen, in ieder geval de geestelijke zegeningen van Israël. Terwijl andersom beschreven wordt hoe Israël deel zal hebben aan de stoffelijke zegeningen van de heidenen. Dat is in ieder geval de strekking van vers 16 bijvoorbeeld. Gij zult de melk der heidenen zuigen en gij zult de borsten der koningen zuigen. Dat betekent dat inderdaad de stoffelijke zegeningen, de rijkdommen dus van de heidense volkeren, gebracht zullen worden naar Israël, zoals van Israël uit de geestelijke zegeningen verspreid zullen worden over de volkeren. Het begint echter in vers 60 met de uitspraak die ik vorige keer ook al aangehaald heb, geloof ik, en al vaker, omdat het een centraal thema is in Jesaja. De uitspraak, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het is namelijk een uitspraak die eigenlijk zo weggelopen zou kunnen zijn uit Johannes Evangelie. Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik zeg dat zo omdat juist het Johannes Evangelie spreekt over het licht wat in de wereld zou komen. En wat inderdaad in de wereld kwam. Een licht trouwens ook dat door de wereld en ook door de zijnen, door Israël dus, weer verworpen werd. Zodat Israël zowel als de wereld weer in duisternis achterbleef. Maar niettemin, dat licht, dat is wat genoemd wordt in Johannes 1, vanaf Johannes 1 al. Want in het begin was het woord, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat is allemaal waar, maar daarbij staat, en het woord was het leven, en het leven was het licht der mensen. Het licht dat kwam in de wereld, en er kwam ook iemand om van het licht te getuigen. Zo was het eigenlijk. Nou, over dat licht wordt dan ook in Jesaja gesproken en ik heb het al vaker gezegd, we hebben natuurlijk een directe parallel tussen Jesaja en het Johannesevangelie en daarna in de eerste plaats de Hebreeënbrief en naast de Hebreeënbrief ook de zogenaamde gevangenisbrieven van Paulus. En daar komen we ook terecht, omdat, zoals ik al eerder gezegd heb, dit vers zijn parallel vindt of een parallel vindt in Efeze 5. Dat is nog zwak uitgedrukt, want eigenlijk is het zo dat het eerste vers van Jesaja 60 letterlijk geciteerd wordt in Efeze 5. Zij het dan dat we dat letterlijk niet al te letterlijk moeten nemen. Dat wil zeggen, het wordt in Efeze 5 ook gezegd, maar er worden hier en daar synoniemen ingevuld. Dat is een bekend verschijnsel, langzamerhand neem ik aan. En er wordt verklaard wat het vers betekent. Maar zover ben ik nog even niet. Ik blijf nog even bij Jesaja 60 vers 1. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Er wordt dus gesproken over een komend licht. Eigenlijk ook over een komende dag, want dat opmaken, dat is niet anders dan opstaan. Daarbij, bij het opstaan 's morgens, het wakker worden, daar maakt men zijn bed op. En men maakt zichzelf op, soms. In meerdere betekenissen. Dat opmaken wil gewoon zeggen, men komt op. En alles wat daarbij hoort, doet men dan, hè? Ja. Over reiniging hebben we het al eens eerder gehad, hè? Men reinigt zich morgens ook, weet u wel. moeten gereinigd worden. Moet gesprenkeld worden, weet u toch, hè? Of niet? Nee? Nee, moet ook niet, hoor. Gedoopt moet er worden, niet besprenkeld. Is morgens vroeg. Maar dat is een ander verhaal. Zomaar niet verder op ingaan. Maar het gaat erom dat men zou opstaan. 'S morgens, dat is de gedachte. Maak je op wil zeggen, sta op. En wordt verlicht wil zeggen dat het dag is geworden. De duisternis van de nacht is voorbij. Het is dag geworden. Het is gewoon 's morgens vroeg. Men zou moeten opstaan. Dat is de gedachte. Maar daarbij gaat het natuurlijk niet om de letterlijke betekenis zozeer. Maar wel om wat erachter zit. Want de gedachte daarbij is natuurlijk dat er licht gekomen is in een wereld die duisternis is. Waarna de vraag is, hoezo duisternis? Maar het staat er wel. En dat is ook de toelichting in vers 2. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Wat niet per se hetzelfde hoeft te zijn. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Dat kan wel, maar het hoeft niet. Het hangt er vanaf. Als onder aarde verstaan wordt het land Israël, en dat kan heel goed, dan gaat het om twee dingen dus. Hè? Duisternis zal het land Israël namelijk bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Daarna is alles weer hetzelfde, want dat betekent dat alle volkeren te beginnen met Israël in duisternis zijn. En zo is het natuurlijk ook. Maar dan staat er, doch over u zal de Heere opgaan. De uitdrukking is een uitdrukking over de zon natuurlijk, of over het licht. Het licht zal opgaan. Maar in plaats van licht staat er de Heere. Dat is een heel mooie manier. Die dingen te verduidelijken. Degenen die de Bijbel altijd letterlijk willen nemen, overal, raken daar natuurlijk in moeilijkheden. Want dan denken ze dat 's morgens vroeg, op de tijd dat de zon opgaat, ineens de Heere aan de horizon verschijnt. En dat is natuurlijk niet de gedachte. Maar de gedachte is dat zoals normaal gesproken het 's morgens licht wordt en de duisternis verdreven wordt door het licht van zon en maan, die dan ook verderop in het hoofdstuk een paar maal genoemd worden, zo zal in de toekomst de Heer zijn licht laten schijnen. En dat is natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Daar gaat het om. Als de Heer zei, ik ben het licht der wereld, bedoelde hij toch ook niet, ik kom in de plaats van de zon of de maan. Nee. De zon bleef gewoon opgaan en ondergaan. Al neemt het niet weg dat zon en maan wel degelijk een type zijn van Christus. En met name van de bruidegom en zo. Maar dat staat weer ergens anders. Dat is Psalm 19. Dan goed. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heer opgaan. Oftewel, zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat is het laatste deel van vers 2, waarbij je maar weer ziet dat licht en heerlijkheid synonieme begrippen zijn. Heerlijkheid is licht en licht is heerlijkheid. Bij begrip heerlijkheid zou men aan licht moeten denken. Daarna ook aan het koninkrijk en zo, want daar gaat het allemaal om natuurlijk. Maar niettemin, heerlijkheid en licht zijn synoniemen. En als dus vers 3 zegt, de heidenen zullen tot uw licht gaan, had er ook kunnen staan, de heidenen zullen tot uw heerlijkheid gaan. En een mooi woord daartussenin, een mooi woord tussen licht en heerlijkheid in, is natuurlijk glans. Want er staat er, en koningen zullen opgaan tot de glans die u is opgegaan. En het woord glans kan uitgelegd worden als licht, kan ook uitgelegd worden als heerlijkheid. Maar het is natuurlijk gewoon hetzelfde. En in het licht is er ook van alles te zien. Hef je ogen rondom op en zie. En kijk eens even wie er allemaal vergaderd zijn en die tot u komen enzovoort. Dat is vers 4. Maar het moet duidelijk zijn dat het hier in de eerste plaats gaat om duisternis en licht. Waarbij de duisternis verdreven wordt door het licht. En waarbij de duisternis ligt over alle volkeren. En waarbij het licht in vers 2 althans opgaat over Israël. Maar in vers 3 blijken alle volkeren in dat licht terecht te komen. Dat wil zeggen, zij komen tot het licht van Israël, zodat uiteindelijk al die volkeren in het licht zijn. En dat staat maar zo even in twee versen achter elkaar. Als je het langzaam leest, hè, dan krijg je dus eerst, er komt licht, dan dat Israël opstaat en zich en de ogen open gaan, zal ik maar zeggen, en in dat licht geplaatst wordt. En daarna dat de heidenen ook tot dat licht komen. Dan heb je het hele verhaal. Eerst het licht, dat is Christus. Dan Israël en dan de volkeren. Die volgorde dus. En dat is een bekende volgorde ook natuurlijk uit andere profetieën. Het aardige is dan inderdaad dat deze uitspraak over het licht dat zou komen natuurlijk al voorafgegaan was door andere uitspraken hier in Jesaja. De bekendste was natuurlijk toch die van Jesaja. Wat was het ook weer? Was Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal licht schijnen. Zodat we daar vinden in Jesaja 9 vers 1. Duisternis. En dan komt er licht. Maar via het parallelisme in Jesaja 9 vers 1... zien wij dat de duisternis overeenkomt met schaduw, namelijk dood. Kijk, duisternis en schaduw zijn gelijk, hetzelfde. En er staat het land van de schaduw des doods. Hoezo schaduw? Wel, schaduw is duisternis en duisternis is dood. Hier wordt het dus verklaard. En als dan staat het over het land van de dood, want daar staat het dan eigenlijk, licht zou schijnen, dat wil zeggen dus dat er leven komt. Met de hartelijke groeten van Johannes. 1. Vers 1 en 2. In het begin was het woord. En in het zal was het leven. En het leven was het licht der mensen. Ik heb al vaker gezegd, je zou zweren dat Johannes eerst Jesaja uit het hoofd geleerd heeft. Alvorens zijn evangelie van Johannes te schrijven. Precies dezelfde gedachtegang. Duisternis en dan komt er licht. Oftewel, het is dood, want er staat er gewoon naast. En als het licht komt, is dat licht dus leven. En als er leven komt en licht, dan komt er dus blijdschap. Want dat is vers 2. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. En al die woorden die schuingedrukt staan, die streept u nog door, hè, in Jesaja 9 vers 2, maar het was waarschijnlijk al gebeurd. En ook het woordje niet, want dat moet ook doorgestreept worden. Er staat namelijk, gij hebt dit volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt, zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Er zijn mensen die het vreemd gevonden hebben, die vinden nog steeds dat gelovigen niet blij mogen zijn. En dat hebben ze hier dus ook maar even wat veranderd dan, hè? Maar ze zullen wel degelijk blijde wezen en het zal u duidelijk zijn dat deze blijdschap de blijdschap is van het nieuwe verbond. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Nou, wanneer is de oogst? Even ga ik even aan Johannes vragen. Johannes 4, natuurlijk, Johannes 4. Wanneer is de oogst? Na 4 maanden, staat er, Johannes 4. Na 4 maanden komt de oogst. Oftewel, na 4 bedelingen van het oude verbond komt het nieuwe verbond. Mooi gezien, Johannes 4. Ja, het is een gesprek met de Samaritaanse vrouw. En dan zijn de discipelen weg. En dan praat hij met die vrouw. En is die vrouw weg, komen die discipelen terug. Dat vind ik altijd zo leuk. Ja, dat heb ik nooit gezien. Ja, dat is mooi. Zoek maar eens op, hè, Johannes 4. Het is maar een voorbeeld natuurlijk, maar... Johannes. Toch? Ja, Johannes 4 praat de Heer met de Samaritaanse vrouw. Die ging echter weg om... ging naar de stad om die mensen te roepen. Maar intussen, vers 31, baden hem de discipelen, want die waren teruggekomen. En die zeiden, Rabbi, eet. Maar hij zei tot hen, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Nee, want de discipelen hebben iets met oude verbond te maken, maar die waren er straks even weg. En toen kwam de Samaritaanse vrouw, en dat heeft met het nieuwe verbond te maken. Want de Samaritaanse vrouw is natuurlijk gewoon een type van de gemeente, of althans van de wijze waarop de gemeente tot stand komt en waar die vandaan komt. Uit Samaria namelijk, oftewel uit 10 stammenrijken. Uit 10 stammenrijken, ja. Nou, en dan staat er, hij zegt, dan, ik heb een spijs om te eten die gij niet weet, want wat zij weet is het oude verbond, maar wat hij weet is het nieuwe verbond, hè, zoiets, hè. Oftewel, wat zij wisten was 4, dat is het oude verbond. Of 1 tot en met 4. En wat hij had was 5. En dat is het nieuwe verbond. Nou, dat begrepen ze niet, maar dan zegt de Heer tot hen, vers 34... Mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezond heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. Maar dat betekent gewoon, na 4 maanden komt de oogst. Dat is de uitdrukking. Na 4 maanden komt de oogst. Of het zijn 4 maanden en dan komt de oogst. Er gaan dus 4 maanden overheen. Er wordt gezaaid en dan duurt het 4 maanden en dan komt de oogst. En de typologische toepassing hiervan is deze. Dat er wordt gezaaid. Dat heeft te maken met Adam, zal ik dan maar zeggen. Met niet de jongste dag, maar zullen we voor de gelegenheid maar zeggen de oudste dag dan ongeveer. Voor het gemak. En daarna verstreken 4 bedelingen dan wel 4000 jaar. Oftewel gewoon de 4 gaat voorbij, want 4 gaat altijd voorbij. 4 staat voor alles wat voorbij gaat. Dus 4 gaan voorbij en dan komt de oogst. En dat is het nieuwe verbond. Nou, dat wilde ik maar zeggen. Die 4 gaan voorbij en daarna komt de 5. Oftewel, het oude verbond gaat voorbij en daarna komt het nieuwe verbond. Oftewel, 4 bedelingen of 4000 jaar. Maar 4 als aanduiding van het vergankelijke. En dus van de dood en droefenis gaat voorbij en daarna komt de blijdschap van het nieuwe verbond. En zo staat het ook in Jesaja 9, er staat, gij hebt het volk vermenigvuldigd, gij hebt de blijdschap groot gemaakt, zij zullen blij wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst. Dan is de 4 voorbij. En is de wet, dat is ook 4, hè, de 4e bedeling. Dan is de wet voorbij, zijn de 4 maanden voorbij, om zo te zeggen, en dan komt de oogst. En die 4 zijn we het laatst tegengekomen in de vorm van het kruis, uiteraard. Daar is het oude voorbij. En dan komt de oogst en dat is uiteraard opstanding. Deze gedachten uit Jesaja 9 bijvoorbeeld. Die vinden we natuurlijk de hele Bijbel door terug. En ik moet met name ook altijd denken aan de bekende uitspraken uit Lucas, waar de, want dat moest ik vroeger uit hoofd leren natuurlijk, hè, waar stond in Lucas 2 vers 8, er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde, en de kudde is het volk, en de nacht is de duisternis, dus het volk wat in duisternis wandelde, zou een groot licht zien, en wat staat hier? En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Dat was precies hetzelfde. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat Lucas 2 vers 9, vers 8 en 9, de vervulling is van Jesaja 9. Dat doet men wel eens zo voorkomen, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Het is niet de vervulling, maar het heeft er wel erg veel mee te maken. Want eigenlijk is het zo dat ook deze gebeurtenissen bij de geboorte van de Heer Jezus profetisch zijn. Mag dan zijn dat ze op een of andere wijze verwijzen naar de oudtestamentische profetieën en binnen dat kader, binnen dat raam vallen, maar het neemt niet weg dat ze op zichzelf profetisch geduid verklaard moeten worden. Schrikken jullie van zo'n woord, hè? Ja. Het profetisch geduid moeten worden. Dit is alleen maar de bevestiging van de profetie uit Jesaja. Dat ooit dat licht in de duisternis komen zal. En dat het gebracht zal worden door het kind wat zojuist geboren was hier in Bethlehem. Dat is natuurlijk de gedachte. Maar niettemin, het is hetzelfde. Het was duisternis en ziet, engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. De uitdrukking wil dus zeggen dat heerlijkheid licht is. Het licht des Heren. Maar het heet, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zelfs de heerlijkheid des Heren omscheen hen, want het is de bekende heerlijkheid des Heren, die in de tijd scheen in de tabernakel, later in de tempel, en weet u wel, en die aan Ezechiël verscheen, en aan Jesaja, en noem maar op. Dat was nogal eens een paar keer zo. Daar hoop ik het ook nog eens een keer uitgebreider over te hebben. Maar dan staat er in het volgende vers, vers 10 van Lucas 2... En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, als dat nou geen Jesaja 9 is, weet ik het niet meer. Precies hetzelfde. Kudde is in duisternis, er verschijnt licht en dus is er blijdschap. En dan is er een kind. Maar het kind zou zoon moeten zijn of moeten worden. En dat is natuurlijk ook de achtergrond van de rest van Jesaja 9. Want daarst ging het in 9 vers 1 om duisternis, waarna licht schijnt, waarna gezegd wordt dat er blijdschap zal zijn, en daarna wordt er gezegd, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders. En dat is vers 5, en dan vers 6, en zijn koninkrijk. De grootheid deze heerschappij namelijk, zal geen einde zijn op de troon van David. Nou. Licht dus in de duisternis. En dat licht komt via de Messias, via de Heer Jezus Christus uiteraard. Want hij is het licht. En daarbij hobbelen we weer op de bekende manier tegen dat eigenaardige verschijnsel aan, dat deze profetieën uit het Oude Testament vervuld schijnen te zijn bij de gebeurtenissen in de eerste komst van Christus, terwijl het toch zo is dat ze uiteindelijk pas veel later vervuld zullen worden. In dit geval staat dat er niet eens bij. Van de zomer hopen we hier in wezen de conferentie te houden over dit onderwerp. Dat onderwerp namelijk, dat profetieën, dat er van gezegd wordt, dit is wat de profeet gezegd heeft. Dat staat er dan, dit is wat, de vervulling van wat de profeet gezegd heeft, enzovoort. En dan blijkt dat het dat niet is. Dat wil zeggen, het is een vervulling in de Bijbelse betekenis van de uitdrukking, maar het neemt niet weg dat het daarmee nog niet voltooid is en dat er nog een toekomstige vervulling van diezelfde profetie in het verschiet ligt. Meestal een veel belangrijkere. En dat is hier natuurlijk ook zo. Want Israël was in duisternis, toen verscheen de Heer, toen was het in zekere zin licht. Dat is ook zo. En niet alleen Jesaja 60 vers 1 spreekt erover, maar vooral ook Jesaja 61 vers 1 spreekt daarover. Gaat om precies hetzelfde. Alleen dan niet in beeldspraak, maar veel letterlijk. Ja, het is ook beeldspraak, maar het is ook veel letterlijker waar. Want daar staat letterlijk dat de Messias gekomen is. Maar het is niet de uiteindelijke complete vervulling van die profetie. Want later bij de kruisiging van de Heer Jezus vinden we dat de Heer stierf en het werd dus weer duister. Ja, maak nou niet de fout om er van alles achter te zoeken aan technische, dan wel natuurkundige oorzaken. Want dat is allemaal dwaasheid en anders moet je dat ook doen bij die gelegenheid van Lucas 2. Dat doe je toch ook niet? Nou goed, moet je dus niet doen. Zo van, hij stierf en toen ging het licht uit of zo. Het was technisch nog helemaal zo. De batterij was leeg en toen, weet u wel, dat is niet, zo is het niet. Zo was het niet. Waar het om gaat is dat daar bij de dood van de Heer Jezus het licht uit de wereld werd teruggetrokken. Hij was het licht der wereld, dat staat ook zoveel malen. Maar hij verdween weer. Wandelt in het licht zolang het licht bij jullie is. En toen hij stierf ging het licht uit. Niet uit technische overwegingen of zo, niet omdat het heel ander eenmaal zo in elkaar zit of zo, omdat er een schakelaar werd omgehaald. Nee, het is gewoon het principe, hij was het licht der wereld en typologisch wordt het uitgedrukt dat het licht heen ging door die duisternis die daar verscheen. En eigenlijk is het zo dat die 3 uren van duisternis een uitbeelding zijn van onze tegenwoordige bedeling. De zesde, dat doe ik een beetje half, hè? Want dan gaat het licht langzaam weer op natuurlijk in de zesde. Maar in ieder geval, die 3 zijn een beeld, die uren van duisternis is heus precies hetzelfde als de 3 dagen en nachten van Jona. Dat wil zeggen, ja ik neem maar zo'n voorbeeld dan, maar dat wil zeggen, zijn een uitdrukking van de tijd die verstrijken zou tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat is weer duisternis. Zodat opnieuw dezelfde profetieën toegepast of vervuld zouden moeten worden. En dat gaat ook gebeuren. Want de wereld is in duisternis tot nog toe. En de overste, deze wereld, de God deze eeuw, wordt genoemd de macht der duisternis. En degene die het geweld is doods heeft enzovoorts. Dood en duisternis. Kortom, de wereld is nog steeds in duisternis, of als u wilt, weer in duisternis, want het licht was er natuurlijk maar even heel kort. Een paar jaartjes maar. Maar de wereld is nog steeds in duisternis, zodat nog steeds het volk wat in duisternis wandelt op het opgaan van het licht. Wij zeggen dat het licht is in het verleden gekomen. En zij zeggen, als het mee zit tenminste, zeggen ze dat. Nou ja, als het mee zit zeggen wij, het licht is in het verleden gekomen. En als het mee zit zeggen zij, nee, het licht moet in de toekomst nog komen. Waarna we elkaar in de haren vliegen. Maar dat moeten we niet doen, want het is natuurlijk allebei waar. Het licht is in het verleden geweest, maar is weer verdwenen. Het zal in de toekomst weer verschijnen. En dan zeg ik het nog wat te eenvoudig. Want eigenlijk is het zo dat het licht wat in het verleden verscheen toch maar een klein lichtje was in vergelijking met het licht wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Ja. Ja, ja, ja. 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 Dat is het ook, dat is ook zo. Het is ook zo dat de vervulling, ik vind zo'n beroerd woord, omdat vervulling ook de gedachte in het Nederlands heeft van, nou is het vol, nou komt er niks meer. Maar als in de Bijbel staat, dit hiermee is vervuld wat de profeet gesproken heeft, dan wil dat niet, dat betekent dat wel dat het is wat de profeet gesproken is, maar het betekent niet dat er nou niks meer komt. Dus ik heb wat moeite met de uitdrukking, ik moet het een keer uitleggen. Maar ja, dat hou je nou eenmaal zo. Maar eigenlijk is het zo dat elke keer als er staat, dit is de vervulling wat die profeet gesproken heeft, dan is dat wat ik kan noemen geforceerde vervulling. Soms noem ik het ook wel eens een truc, maar ik heb er nog steeds geen mooie uitdrukking voor. Ja, een voorvervulling noemt men dat, maar dat is ook maar de vraag. Dat is alleen als je weet dat er nog één komt. Ja. Dus het is allemaal, ja, men noemt het soms zo, een voorvervulling, wat ook, ja. Maar het is ook niet zomaar een toeval, maar het is heel bewust, want het is namelijk de manier, maar dat heb ik natuurlijk wel vaker verteld, het is de manier waarop de profetieën over de wederkomst van Christus en vooral aan wat eraan vooraf gaat, de roeping van de gemeente en al die dingen meer, en de bedeling der verborgenheid, waarmee dus die dingen verborgen worden. Dat wil zeggen, profetieën over de gemeente enzovoorts, die worden op een of andere wijze kunstmatig, geforceerd, toegepast op de een of andere speciaal daarvoor gepasseerde gebeurtenis. Ik weet nooit waar ik de dingen zeg, maar een voorbeeld dan maar. Er staat dan in de Bijbel van dat toen de Heer gekruist werd, toen namen de krijgsknechten de klederen, deelden die in vieren, behalve de rok, want het bleef één en die werd omgeloot. Opdat vervuld zou worden hetgeen geschreven is door de psalm, psalmist, psalm 22, van over mijn klederen hebben ze het lot geworpen enzovoorts. Goed, nou, en? Nou, als je daar even over nadenkt, dat zou je moeten doen dus. Als je er even over nadenkt, dan schiet je toch wel even de gedachte te binnen, mij tenminste, van waar was dat nou voor nodig, die verdeling van de klederen. En dan zegt er nog iemand in alle naïviteit, nou, omdat het in psalm 22 staat, dus dan moest het wel. Nou, dan draaien we hem om, de vraag, waarom staat er dan in psalm 22? En dan zegt er weer iemand, ja, omdat het later gebeuren zou. Ja, dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel, waarom staat het aangekondigd en waarom staat de vervulling ervan ook nog aangekondigd? Niet toevallig, maar het staat er ook heel uitdrukkelijk. Van let op, wat hier gebeurt is uitdrukkelijk de vervulling van wat daar staat. En dat zou niks bijzonders zijn, waar het niet, dat dit volstrekt onbelangrijk is. Want wat maakt het ons nou uit waar die kleren gebleven zijn? Ja, om er reliquieën van te maken. Oké, maar bedoel, wat maakt dat nou uit? Nou, het antwoord is dat het ook niet de uiteindelijke vervulling is van de profetie, want de uiteindelijke vervulling van de profetie is dat de hoedanigheden, dat zijn de klederen, dat de hoedanigheden, de heerlijkheid, de buitenkant, de heerlijkheid, astraal afschijnsel, dat de hoedanigheden van Christus terecht zijn gekomen bij de heidenen. Daaronder verdeeld zijn, dat wil zeggen, sommigen hebben er wat van. En hoewel het bij sommigen, hoewel het verdeeld is, is het toch één gebleven. Nee, natuurlijk, ja, wat er letterlijk gebeurd is, is dat een deel verdeeld is en een ander is één gebleven. 4 en 1, bekende 4 en 1, hè, dat verhaal is dat. Hè. 4 delen verdeeld en dan die eenheid van die rok. Die rok die gaat er helemaal overheen. Dus alles wat verdeeld was, wordt toch tot één gemaakt door die ene rok die er overheen gaat. Waarbij het zelfs op moet vallen dat de rok eigenlijk een soort uitbeelding is. Het was het niet, maar het is een soort uitbeelding van het kleed van de hoge priester. Want van het kleed van de of dat nou de rok of de mantel heet, kan ik nooit onthouden. Maar dat kleed van de hoge priester werd ook geacht één geheel te zijn. Er staat niet dat het helemaal uit één geheel geweven was, hoewel het best zou kunnen. Maar er staat wel uitdrukkelijk dat het niet gescheurd mocht kunnen worden. Het gebeurde wel, daar gaat het nou niet om. Maar het zou niet gescheurd mogen worden. Daarmee is de kleed van de Heer Jezus, die rok van de Heer Jezus, dus eigenlijk een beeld van het hoge priesterschap, wat inderdaad niet verdeeld zou worden. Het wordt ook niet gescheurd. Maar het komt ergens anders terecht. Zodat de vraag is, wie krijgt deel aan het hoge priesterschap van Christus? Het andere is de gemeente. Waar is die gemeente dan? Ja, die moet je zoeken in de buurt van die krijgsknechten. Onder de heidenen. Dat is het verhaal. Maar dat staat er niet letterlijk natuurlijk in Psalm 22. Maar daarom is dat wel de achtergrond van het verhaal. Net zoiets als ze hebben mij edik te drinken gegeven. Dacht je nou echt dat het daar alleen maar om gaat? Omdat hij te drinken kreeg? Nee, er zit veel meer achter. Zure wijn. Het zou wijn moeten zijn, maar het was zure wijn. Dat wat een beeld is van nieuw leven, van de nieuwe schepping. De wijn namelijk bleek zuur te zijn. En zuur is altijd een beeld van de zonde. Kortom, ze hadden het nieuwe leven, de Bijbelse boodschap en het nieuwe verbond geperverteerd. Ja, ik weet, schiet me zo geen beter woord er binnen. Verbasterd. Ze hadden er wat anders van gemaakt. Ze hadden het bedorven. Het is hetzelfde als dat de zuurdesem verborgen wordt in 3 maten fijn meel. Waardoor het hele deeg doorzuurde. Uit Matthäus 13, zo is. Dat is het verhaal van die zure wijn. Maar daar staat ook bij, opdat verschrift vervuld zou worden, want er staat ook ergens in de psalm aangekondigd enzovoorts. Ja, maar er zit veel meer achter, en daar gaat het om. En dat is met al deze dingen zo. Een volk wat in duisternis wandelt zou licht zien. Ja, dat is toegepast een keer in Lucas 2, maar daarna kwam de duisternis toch gewoon weer terug. Daar gaat het maar om. En wat ik dus straks probeerde te vertellen is, dat weliswaar licht kwam bij de eerste komst van Christus, daarna verdween het licht en dan komt het weer terug bij de wederkomst van Christus. Maar dat licht wat terug zal komen in de toekomst is veel groter dan het licht wat in het verleden was en verdween. Want een andere manier om het te vertellen, en ik weet dat ik maak het vanmorgen wat moeilijk, maar een andere manier om het te vertellen is dat... Dan gaan we weer hoor, dat Johannes de Doper een type is van, heb ik hier zondag niet over gesproken? Geloof het wel. Nou goed, gaat hij dan weer hè. Johannes en Jezus komen achter elkaar met een 1/2 jaar verschil en Johannes zegt, gaat niet naar mij, ik ben niet de Christus, maar die na mij komt, dat is hem. Toen zeiden de discipelen, die andere, die doopt ook, zeiden ze tegen Johannes. En hoe vindt u dat nu? Toen zei Johannes, nou dat hoort ook zo, want die na mij komt is meer dan ik. En dus ze gaan allen naar hem, dat is heel goed, want ik ben niet de bruidegom, dat is hij. Wie de bruid heeft is de bruidegom, maar ik niet, ik ben de vriend van de bruidegom. En ik ben blij dat ik de stem van de bruidegom hoor, dus gaan jullie ook maar daar naartoe. Dat is eigenlijk de gedachte, want ik moet minder worden en hij moet meer worden. Nou, die gedachte is dat. Nou, moet je even vasthouden, want deze verhouding tussen Johannes en Jezus is dezelfde als de verhouding tussen Jezus en Christus. Met andere woorden, alles wat over Johannes de Doper gezegd wordt, zou moeten toegepast worden op de Heer Jezus. En alles wat Johannes over Jezus zegt, zou moeten toegepast worden op Christus, de opgewekte, de verheerlijkte. Dat is een principe. Zoals Johannes zich verhoudt tot Jezus, zo verhoudt Jezus zich tot Christus. Daar heb je hetzelfde verhaal trouwens, want van Johannes staat... Dat heb ik ook zondag besproken dan. Hè? Van Johannes staat dat hij was de stem des roepen in de woestijn. Dat hebben we hier ook besproken trouwens in verband met Jesaja, Jesaja 40. Van Johannes staat hij is de stem des roepen in de woestijn. Maar we weten als we die profetie lezen in Jesaja 40 dat het niet om Johannes gaat primair, maar het gaat juist om Jezus. Dat is de uiteindelijke vervulling van die profetie. En toch krijgt hij een eerste toepassing op Johannes. En hetzelfde geldt voor Malachi 3 vers 1. Ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen die mijn weg bereiden zal. Dat is de Heer Jezus die de weg bereiden zal voor de komst van de Christus. Maar in het Nieuwe Testament staat, het is Johannes die de weg bereidt voor Jezus. En de gedachte is dan dat iedereen kon zeggen, Jezus is de Messias, dat zei men ook. En de Heer bestreed het niet, hij zei niet ja, hij zei niet nee, want beide zou verkeerd uitgelegd worden, of kunnen worden. Dus hij zei er verder niks over, maar als men zei, Jezus is de Messias, dan kan dat. En als je zegt, maar er moet toch iemand zijn die zijn weg zou bereiden, dan is het antwoord, dat was Johannes. Maar als je aan Johannes vraagt, bent u de Messias, dan moet je die vraag eigenlijk meteen stellen aan de Heer Jezus. En het antwoord wat Johannes geeft is eigenlijk het antwoord van de Heer Jezus. En die zegt dan dus, nee, dat ben ik niet, maar die na mij komt, dat is hem. Ja, want vanwege de ongehoorzaamheid van Israël en van de volkeren is de Messias niet gekomen, is zijn koninkrijk niet aangebroken enzovoorts. En blijken de profetieën over de komst van de Messias pas vervuld te worden. Niet in het verleden, maar in de toekomst. Maar omdat dat niet op voorhand zo bekend was, of beter, opdat het op voorhand niet bekend zou zijn, werden dus alle profetieën over een eerste komst van de Messias toegepast op Johannes. En de profetieën over de komst van de Messias in heerlijkheid worden toegepast op Jezus. Maar daarmee is dat niet de uiteindelijke vervulling. Dat is de manier waarop de verborgenheid verborgen wordt gehouden. De waarheden van wat God zou doen als Israël en de wereld ongelovig zouden zijn. Dat is het verhaal. Zodat we het verhaal van de eerste en de tweede komst van Christus samen in het klein tegenkomen in de verhouding tussen Johannes en Jezus. Maar Johannes is de voorloper van Jezus, omdat Jezus de voorloper is van Christus. Nou, daar gaat hij weer. Er was een mens van Gods gezonde, Johannes 1. Ja, want ik haal dit aan vanwege nu weer een toepassing daarvan. Dat is Johannes 1. Daar vinden we namelijk eerst de aankondiging van de komst van Johannes, vers 6. En daarna in vers 14, of anders al in vers 10 van Johannes 1, de komst van de Heer Jezus. Eerst Johannes, dan Jezus. Vers 6, Johannes. Vers 10, Jezus. Alleen heet hij daar het licht. Heb je dat? Dus ook een voorloper en dan de uiteindelijke vervulling ervan. Maar, lees nou eens, er staat in vers 6. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was... Ja, staat Johannes. Maar aangezien Johannes een type is van Jezus, lezen wij dus, er was een mens van God gezonden, wiens naam was Jezus. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Of niet? Zeker wel, Johannes 3. Ik blader even naar Johannes 3, want daar staat in vers 11... voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Wiens getuigenis? Dat van de Zoon en de Vader. Niet dat van Johannes. Het is de Heer Jezus die getuigt van de Vader. En dat is ook wat staat in... Hetzelfde hoofdstuk, vers 1 en vers 30 staat, hij moet wassen en ik moet minder worden. En die van boven komt is boven alle, die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, spreekt uit de aarde, enzovoorts. En dan vers 32, en hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Ja, wie is die getuige? Zeg maar niet Johannes, dat was de Heer Jezus uiteraard. De getrouwe getuige, of hoe je maar heten mag. Dat is ook Johannes, maar dan openbaring natuurlijk, hè, wat er staat. Hè? Openbaring 1, de getrouwe getuige. Nou, terug dan naar Johannes 1. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Jezus. Deze kwam tot getuigenis van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dan zegt hij, ja, maar hij zegt toch, ik ben het licht der wereld. Jawel, maar het houdt de belofte in, want wij weten nu dat hij niet geloofd zou worden in de wereld en dat hij door de wereld verworpen zou worden. En dat hij in de toekomst opnieuw en dan een nog grotere heerlijkheid zou zijn. Dat weten wij nu. Zo lezen we het dus nu ook. Want omdat we het weten, vullen we er in plaats van Johannes in Jezus. En omdat we het weten, lezen we hier dus ook, hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Jezus getuigt namelijk van de Christus. En dit was het waarachtig licht, het welk verlicht in ieder mens komen in de wereld. En het waarachtige licht is dan inderdaad de opgewekte Christus, waarvan Jezus de voorloper en getuige is. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat ook hieruit blijkt dat de heerlijkheid en het licht van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst minder is, stukken minder is, dan de heerlijkheid van zijn wederkomst. Dat is de heerlijkheid of het licht van Johannes minder is dan dat van Jezus, is dat van Jezus minder dan dat van Christus. Johannes zegt, ik ben het niet, maar na mij komt hij. Ik ben het licht niet, ik getuig van het licht. Maar die hele uitspraak, die kun je dus ook van toepassing brengen op de hele eerste komst van de Heer Jezus Christus. Hij was het licht niet. Pas in zijn wederkomst is hij het licht. En het licht wat hij toen met zich meebracht, was dus zeer beperkt. En dat zei hij dan ook. Dat was ook de prediking. Nou, om die verhoudingen gaat het, dat we te maken hebben met een dubbele toepassing van dezelfde profetie over de komst van het licht. Maar eigenlijk is het zo dat de profetie over de komst van het licht pas vervuld zullen worden bij de wederkomst van Christus. Hoewel achter het woord wederkomst zit natuurlijk ook het begrip opstanding. Zodat het eigenlijk ook kwam bij de opstanding van Christus. En daar werd het licht dan ook gezien. Diezelfde heerlijkheid des Heren werd daar ook gezien. Maar de opstanding van Christus is eigenlijk het eerste onderdeel van zijn wederkomst. Maar goed, hoe dat ook zij, pas in de toekomst zullen de profetieën vervuld worden. Als hier dus staat in Jesaja 60, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op, dan blijkt uit de rest van het hoofdstuk dat het toch echt gaat, niet om de geboorte van de Heer Jezus, maar om zijn wederkomst in heerlijkheid en om de bekering van Israël enzovoorts. En de bekering van de volkeren, want dat is wat verder in het hoofdstuk verteld wordt. Daarmee is toch het verhaal niet af, want het leuke is, en dat is altijd zo, leuk is dat deze schriftplaats in het Nieuwe geciteerd wordt, zonder dat gezegd wordt, dit is waarvan Jesaja gesproken heeft, want dat staat er dan niet bij. Sterker nog, van verre. Daarom is het recht verre van ons, vers 9. En dan vers 14, daarom is het recht achterwaarts geweken, en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat. En wat recht is, kan er, maar er moet je weglaten. En wat recht is, kan niet ingaan. Wat dat betekent, is ook niet zo moeilijk. Maar dan moet je weten wat een straat voor een ding is. Een straat is letterlijk een breedte. Met dt in het midden, hè? Een breedte. Een straat is dus eigenlijk een soort kloof. Die betekenis heeft het ook. Je hebt aan de ene kant huizen en je hebt aan de andere kant huizen en daartussenin is een bepaalde afstand die overbrugd zou moeten worden. Wij gebruiken de straat om er doorheen te razen. De wagens razen door de straten. De wagens razen, dat is het Groningse A, hè? De wagens razen door de straten. Nee, dat staat in de Bijbel. Wat was het? Amos, Bemos, Amos. Geloof ik wel. Nou ja, doet er niet toe. Dat gaat over de val van Babel, geloof ik. Of Nineveh of zoiets. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de straat, wij gebruiken de straat om erheen te gaan. Maar van oorsprong is de straat de breedte waarbij de huizen van elkaar gescheiden zijn. Hier een huis en daar ook een huis en daartussenin ligt de straat. Die straat is niet de verbinding, maar de straat in de lengte richting dus. Maar de straat is in de breedte, want dat betekent het woord breedte, straat is breedte, is in de breedte juist de scheiding. En je moet bedenken dat toen we nog ruimte genoeg hadden in Nederland, hoe lang is het nou geleden? Nou ja, toen zette men hier een huis neer en daar ook een. Tegenwoordig, ik heb het later goed gezien in Zuid-Afrika. Waar mag je niet hardop vertellen, maar dan vind je dat ook, hè. De zwarten, zo heette die nou eenmaal. Die zetten hier een huis neer en daar een huis en daar een huis. Dus als ze van het ene huis naar het andere moeten, lopen ze gewoon recht van het ene huis naar het andere. Dat kun je ook zien, want er ontstaan hele smalle platgetreden paadjes. Die zijn niet aangelegd, want de straat gebruiken zij ook niet. Doen ze dat hier ook zo, wou je dat zeggen? Lopen ze ook dwars over, ja. Lopen niet over weggetjes, want die kennen ze niet. Maar van oorsprong is het zo, men zet hier een huis en daar en daar en dan. En toen laat, en dan moest men met de handkar, de boerenkar, het paard en wagen of zo, van de een naar de andere. En dan nam men een bepaalde route tussen de huizen door om ergens te komen. En langzamerhand werden dat dus karresporen. En nog later heeft men de grind opgegooid. En nog later klinkers en nog grotere stenen dus, speciaal ervoor gemaakt. Gat in de markt, want er was een gat in de weg, en er is een gat in de markt, hè. En daarna heeft men... Nee, zo is het. En daarna heeft men er asfalt overheen gelegd enzovoorts. Want het moest steeds sneller en zo'n hobbelige klinkerweg. Kinderhoofdjes, dat gaat ook niet goed. En zo zijn de straten ontstaan. Vandaar dat ze in de oudere delen van het land zo verschrikkelijk krom zijn ook altijd. Maar dat kon dus ook niet gepland zijn. Is vanzelf ontstaan. Pas later kreeg je planning van steden enzovoorts. En toen kreeg je dus gewoon kaarsrechte wegen met een nummer. Weg 1, weg 2... De straten met nummers. Dat is het makkelijkste. En de een is één richting de ene kant op en de volgende straat gaat de andere kant op. Maar sindsdien zijn straten verbindingen. Maar dat zijn wegen. Die zijn een verbinding. In de Bijbel ook. Een weg is een verbinding van het een naar het ander. Maar een straat spreekt juist niet over verbinding, maar over scheiding. De breedte van de straat is namelijk bepalend. Straat is de ruimte tussen de huizen. Ook tussen twee huizen. De breedte ertussen is een straat. Nou, wat hier nou... Daar heb ik er lang over gedaan om het woord uit te leggen. Wat hier dus staat is... Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. En de afstand tussen het recht en ons, degene die hier spreken... Dat is de breedte die overbrugd moet worden. Dat is de straat. Niet de rechtstreekse verbinding... Maar het is de ruimte die ertussen zit. Een straat is dus niet een ding die je uitrijdt of uitloopt, maar een straat is een ding wat je over moet steken. Dat moet je onthouden. Een straat steek je over. Dus afstand die overbrugd moet worden. Nou, dat is wat hier staat. De waarheid struikelt op de breedte. Dat wil zeggen, die waarheid en het recht staat van verre, maar als het naar ons toe komt, is het onderweg gestruikeld. Bij het oversteken. Het overbrugt de kloof niet. Maar dat die waarheid struikelt op straat is hetzelfde als dat de hand des Heren verkort zou zijn. Het reikt niet over de breedte heen. Dat is de betekenis van vers 14. En dus, wat recht is, kan er niet ingaan. Er zou je moeten weglaten, maar als je het laat staan, moet je HI ervoor zetten. Namelijk, de waarheid, wat recht is, kan hier niet ingaan. Dat wil zeggen, het kan de straat niet oversteken. Het komt hier niet, want voor het de breedte overbrugd heeft, is het gestruikeld over de steen uiteraard. Of in de kloof gevallen, dat kan ook heel goed. Ja, het komt er niet, dat is de gedachte. Een grote kloof. Ja. Tussen Abraham en Lazarus... Dat Lazarus, dat is leuk. Tussen Abraham en Lazarus in zijn schoot. En Lazarus is de voorbidder uit het volgende vers hier. Daarom is het zo leuk. Lazarus is namelijk de hoge priester van de ordening van Melchizedek. Oh, we gaan weer snel. En dat is de voorbidder. Maar er is een kloof tussen Lazarus en Abraham en dus de voorbidder. En de vijf broers van de rijke man. Ja, nee, ja, ik zeg het goed. Ja, tussen kloof naar die rijke man natuurlijk. Maar ook een kloof naar de vijf broers van die rijke man, al ligt die kloof dan verticaal. Namelijk naar de opstanding enzovoorts. Hè. Maar er is inderdaad een kloof tussen, een afstand die niet overbrugd kan worden. Dat is ook de kloof tussen oud en nieuw verbond, is precies dezelfde. Is echt precies dezelfde. Nou, dan gaat het hier dus om. Want Israël leeft nog onder het oude... Ten onrechte, maar het leeft onder het oude. En wij leven onder het nieuwe. Diezelfde kloof is dat. Dus, En nou nog even opletten. Hè. Vers 14 begint met recht. En gerechtigheid. Daarna gaat het over waarheid. En daarna weer over recht. Want recht en waarheid worden door elkaar gebruikt. Omdat het beide aanduidingen zijn van het woord van God. Het Gods woord is recht immers. Wet, recht. En Gods woord is waarheid. Zodat inderdaad staat, het recht is achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. En dan staat er, want de waarheid, maar het kan ook recht zijn. Want het recht struikelt op de straat. Maar het is waarheid, de waarheid struikelt op de straat. Komt niet aan deze kant, komt niet bij ons, zegt Israël. En dat is ook de laatste zin, want wat recht is, en er had ook waarheid kunnen staan, wat is hetzelfde, kan hier niet ingaan, komt hier niet. Komt niet aan deze kant. En dus, vers 15, ja, de waarheid ontbreekt er. Ja, ja, hier, bij degene die spreekt. Hè? De waarheid ontbreekt. Want men heeft de verkeerde kant gekozen. Men bevindt zich aan de verkeerde kant van de straat. Van de breedte. En wie van het boze wijkt, stelt zich tot roof. Dat betekent, als iemand dan toch de waarheid zoekt, dan is het de prooi, ja, roof staat er dan, maar dan is het de prooi van degene die de waarheid niet zoeken. Dus wie van het boze wijkt, dat is degene die tot geloof wil komen, zal ik maar zeggen. Die wordt vervolgd, stelt zich tot roof. Er is een discussie waar ik de laatste tijd een paar keer bij bepaald ben geworden in Johannes 19, daar heb ik een paar keer over gesproken. Waar, omdat er gesproken wordt over de misdadigers die met de Heer Jezus gekruist worden. Nou, is een hele discussie over, maar goed, laat ik het even houden dan bij wat in Matthäus en Marcus erover staat. Daar worden er in beide evangelie worden er twee genoemd en ze worden genoemd moordenaars in de vertaling. Nou, zij is me spitsvondig geweest en heeft me gezegd, nou, dat woord betekent niet moordenaars, het betekent rovers. En ik geloof dat de nieuwe vertaling dat ook heeft, rovers. In Engelsen spreken over thieves, dieven dus. Maar dat is een beetje een misverstand, want wat roven zij dan? En het andere is het leven. Dus zijn toch moordenaars. Het mag dan zo zijn dat het woord zelf dat niet betekent. Het woord betekent inderdaad dat ze stelen. Maar met name ook het leven. Dat bedoel ik maar te zeggen. En bij het woord roof hier, die stelt zich tot roof. Wil niet alleen zeggen dat hij dan zijn bezittingen kwijtraakt. Wil zeggen dat hij zijn leven kwijtraakt. Want wie van het boze wijkt, wordt vervolgd en hem wordt het leven ontnomen. Voor iemand staat men naar het leven. Nou, en wie is diegene die van het boze wijkt? Was je nog niet achter? Wie is dat dan? Ja, natuurlijk. Ja, even een klap tegen de kop en dan gaat het wel. Natuurlijk, dat is de Heer Jezus. En wat werd hem dan geroofd? Zijn leven. Zeker wel. Wie van het boze wijkt, stelt zich tot roof. Dat spreekt over de Heer Jezus. Dat hier wordt dus eigenlijk, natuurlijk het is bedekt, maar hier wordt eigenlijk door Israël toegegeven dat men de gelovigen vervolgt en dat men de waarheid niet blieft. Het is een treffende beschrijving, deze verse dus, vers 9 tot en met 15a, is een treffende beschrijving van de situatie zoals die was in de dagen van de Heer Jezus. Ja, die van vers 1 tot en met 8 natuurlijk ook, begrijp je me goed. Maar in vers 9 tot en met 15a doet men daar belijdenis van. Daar gaat het nu om. En nu krijgen we de grote overgang, die valt helaas heel ongelukkig midden in vers 15. Maar daar staat, en de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Maar het misverstand wat nu ontstaat is dat het, wat de Heer zag en wat kwaad was in zijn ogen, dat is niet het ontbreken van het onrecht, het ontbreken van het recht zoals beschreven vanaf vers 9. Maar dat het wat de Heer zag, dat is de belijdenis die Israël hier doet in vers 9 tot en met 15a. Israël geeft hier toe en zegt, wij zitten verkeerd, wij wandelen in duisternis, wij tasten naar de wand, wij de waarheid, we zijn afgeweken van de waarheid en wij spreken onderdrukking en afval. We spreken valse woorden uit ons hart in plaats van uit Gods woord. En Israël doet dat en die belijdenis, dat zag de Heere. En dan staat er ook, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En wat doet hij dus? En nou roep ik u weer Romeinen 3 in herinnering. Wat doet hij dus? Recht voortbrengen. Alsnog. En er staat hier, want daar staat in vers 16, dewijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan. De arm was niet verkort. Daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan als een panzer en de helm des heils zette hij op zijn hoofd en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als mantel. Dan ben ik al bij vers 18. Even naar de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijders, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heeren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. En er zal een verlosser tot Sion komen. Dat is hetzelfde als die voorbidder. Natuurlijk uit vers 16. Hè. Er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. En diegenen die zich bekeren van die overtreding, die waren aan het woord vanaf vers 9 tot 15a. Men deed belijdenis van de duisternis en van het ongeloof, maar dat doet men als men tot geloof komt. En als de Heer dat ziet, dan kijkt hij om zich heen en hij zegt, oh ja, nou is er geen recht. Nou, dat zal ik dan brengen. Alleen Paulus zegt, dat is al veel eerder gebeurd. Paulus zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Terwijl het hier in dit schriftgedeelte eigenlijk in de eerste plaats gaat om het openbaar worden van het recht aan Israël, straks bij de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waarmee ik maar weer gezegd wil hebben dat de belijdenis van Israël in Jesaja 53 parallel staat aan de belijdenis van Israël hier in Jesaja 59 vanaf vers 9 tot halverwege vers 15. Want er was ook, wij dachten dat hij van God geslagen was. Ja, ongeloof. Nee. Maar hij was om onze overtredingen verwond enzovoorts. Dus een belijdenis van Israël, een belijdenis van hun eigen ongeloof in Jesaja 53. Maar hier vinden we precies hetzelfde. En in Jesaja 54 gaat het verhaal dan verder met dat hij dan op grond van die belijdenis zijn zegeningen geeft aan Israël, de gewisse weldaden van David, het eeuwige verbond, het verbond des vredes, het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag. En dat vind je hier dus ook. Want wat staat er? En de Heere zag het. De Heer zag namelijk dat Israël deze belijdenis deed. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Dat zag de Heer dus ook. Maar Israël vroeg in wezen om recht. En dus staat er in vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want, en hij deed zijn wapenrusting aan in vers 17, en het trekt de Heer ter strijde om recht voor te brengen. Omdat men hem aanroept, omdat men tot bekering komt. Maar het mooiste vind ik nog, het begin van vers 16, terwijl hij zag dat er niemand was. Ik ken er nog een, die keek om zich heen en hij zag dat er niemand was die recht voortbracht. En toen dacht hij, want er staat er later, in Hebreeën pas, maar staat het. Toen dacht hij, nou dan moet ik het maar doen. Als er dan niemand is, dan moet ik het doen. En dat was Mozes, ja zeker, dat was Mozes. Hij krijgt nog steeds de schuld van dat hij iets verkeerds deed, maar hij deed precies het enige goede wat hij doen moest. Dat is namelijk Exodus 2. Zeker wel. Exodus 2. Vers 11. En het geschiedde in die dagen, toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. Dat deed een paar hoofdstukken eerder Jozef ook. Weet je niet? Die ging uit naar zijn broederen. Werden die niet bij dood dan? Ja, dat zal wel. Ga maar eens kijken. Nou, daar waren ze dus niet. Want die Israël bevond zich helemaal op de verkeerde plek. Ze waren ook achterwaarts geweken. Een straatbreedte er vandaan. Nee, niet lengte. Straatbreedte. Straatlengte bestaat dus niet in de Bijbel, hè? Straatbreedte, onthoudt u dat, hè? Goed. Nou, hij ging uit tot zijn broeder en bezag hun lasten, want Israël was in slavernij hier. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broeder sloeg. Doodsloeg is de gedachte, want dat wordt later ook gezegd, hè? Nou, en dan staat er. En hij zag herwaarts en ginswaarts. Derwaarts zouden we nu vertalen, maar er staat ginswaarts, hoe komen ze erop? Hè? Hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was. Nou. En wat staat er in Jesaja 59, vers 16? Terwijl hij zag dat er niemand was. Dat is exact hetzelfde. Dus toen hij, Mozes, zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En sanderendaags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten en hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Enzovoorts. Nou ja, en dan moet Mozes vluchten. Want hij wordt niet als de voorbidder en als de bemiddelaar van Israël aanvaard. Israël zelf verwerpt hem hier, althans een deel daarvan. En zo is het met de Heer Jezus ook gegaan. En hier verbergt Mozes zich. Hier verbergt Mozes zich en later verbergt de Heer zich. Psalm 102, wat is Psalm 102? Moet ik even gauw kijken hoor. Over dat er niemand anders was? Ja. Staat het daar dan? Ja, ik ken hem ook niet uit het hoofd, man. Ja. Ja, ik denk. Ja. Ja, daar gaat het over het lijden van de Heer. Nou, nee, ik dacht aan.
Ik heb het hier zo staan en hij ontzette zich, omdat niemand tussen beiden trad.
Ja, ja. Ja, ja, dus zo is het ook. Er was geen middelaar. En toen zei hij. Mozes bijvoorbeeld zei, zie ik kom, o God. Nee, het was de Heer Jezus die dat zei, maar daar gaat het nou maar om. Hè? Mozes is daar een type van. Ja, is er niemand? Nou, dan, ik kom, o God, om uw wil te doen, dan ik maar. Er was niemand anders. En later in de geschiedenis van Mozes bewijst zich dat inderdaad. Want roept de Heer ook Mozes, zegt Mozes, nou dat kan ik helemaal, dat is helemaal niks voor mij. Dan zegt de Heer, ja, maar ik heb je wel nodig. Ik zou je wel hulp geven, maar niettemin. Mozes moest het doen, er was geen andere. God koos hem uit. En zo is het met de Heer Jezus, God heeft hem verkozen om dat te doen. De gedachte van Mozes is in Exodus 2, is heus niet dat hij om zich heen keek of hij het stiekem doen kon. Dat heeft men ervan gemaakt, omdat een mens normaal gesproken zo zou handelen. En omdat in de rest van het verhaal blijkt dat er wel gedacht werd dat niemand het gezien had. Maar daarna blijkt dat toch iemand getuige van was geweest. En dan zeg maar zo, nou was het uitgelekt en nou verdwijnt hij. Maar zo kun je het wel lezen, maar zo hoef je het helemaal niet te lezen. En zo mag je het eigenlijk ook niet lezen. Want de gedachte is juist dat het eigen volk van Mozes, dus Israël, niet achter hem staat en niet voor hem kiest. Want die twee mannen die je die andere dag twee tegenkomt, waren alle twee Hebreeuwse mannen. En tegen de ongerechte staten, dat wil zeggen de man die aan de verkeerde kant stond, eigenlijk, degene die ongelijk had, die waren slaat geen broeder. En toen had hij dus meteen vanaf dat moment een tegenstander, of tegenstanders, want het waren de twee, dat staat gewoon voor de verdeling van het volk. Je hebt een deel wat wel voor hem koos, maar een ander deel niet. En dat was de reden waarom Mozes dus vluchtte, dat wil zeggen zich verborg, maar zo is het bij de Heer gegaan in zijn eerste komst. Bleek dat een deel van het volk hem wel aanvaarde, maar ook een groot deel niet. En toen heeft hij zijn aangezicht van Israël verborgen. Dat is het verhaal. Maar het ging er niet om dat het stiekem zou gebeuren. Het ging er eerder om dat in het openbaar een daad gesteld werd, zodat nou de revolutie zou uitbreken. Wat heel aardig is voor een antirevolutionair. Maar goed, dat even terzijde. Want het bestaat niet meer. Nee, sorry. Nou, nee, ik heb hier Hebreeën 11 inmiddels voor me liggen. Want over deze kwestie van Mozes staat in Hebreeën 11, vers 24. Door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde. Nou, dat lazen we toch net in Exodus 2. Mozes werd groot. Nou, groot geworden zijn. Geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Waarmee dus in één adem gezegd wordt, in de eerste plaats, dat hij koos voor het volk Gods, dus voor Israël. In publiek. En zijn vlucht, zijn verdwijning, komt overeen met de versmaadheid van Christus. Waaruit volgt dat de verwerping van Mozes door een deel van zijn eigen volk een type is van de verwerping van Christus door een deel van zijn eigen volk. Zodat hier gewoon staat dat Mozes een type is van Christus. Hij achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn. Het was de versmaadheid van Mozes, historisch gezien. Maar profetisch gezien was het de versmaadheid van Christus. Want hij zag op de vergelding des loons, en dat staat van de Heer ook, maar dat is het volgende hoofdstuk, een paar versen verder. En verder staat er, vers 27, door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings. Want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke, enzovoorts. Dat is een geloofsheld, niet een vluchteling. En het volgende hoofdstuk, dan kom je terecht bij Christus zelf, in vers 1 en 2 van Hebreeën 12. En dan zijn we terecht bij de bekende tekst, hè, over de overste leidsman en voleinde des geloofs, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Nou, dat is hetzelfde als ziende op de vergelding des loons uit vers 26 van hoofdstuk 11 van Mozes. Kortom, de Heer Jezus zelf is degene die om zich heen keek en hij zag niemand anders die het werk kon doen, die voor het recht opkwam en die het recht kon voortbrengen, want daar gaat het natuurlijk om. Er was niemand anders die het kon, ook maar. En dus deed hij het. Maar dat lazen we nog eerder in Hebreeën. En dat is wel uit de psalm, maar dat is uit psalm 40 geciteerd. Dat is Hebreeën 10. Ja, Hebreeën 10. Vers 5. Nee, eigenlijk vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden, oftewel stieren en bokken, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zoiets was er met Mozes natuurlijk ook, want het was ook een bijzondere wijze waarop dat lichaam werd toebereid. Er gebeurde nogal wat mee voor hij zover was, dat die verlossing tot stand kon brengen. En nog een keer, brandoffer en offer voor de zonde, of zondoffer dus eigenlijk, brand en zondoffer hebben u niet behaagd, toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dan gaat erom, er was niemand anders. En dus deed hij het. Waar nog bij komt, dat ook hier staat in vers 9, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, waar als ik, de grote stappen die ik nou neem, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat de offeranden van het oude verbond worden weggenomen en vervangen door het ene offer van Christus van het nieuwe verbond. Maar dat is hetzelfde als te zeggen, hij neemt Mozes weg om Christus te stellen. Maar Mozes, de man die om zich heen keek en niemand anders zag en dus maar deed wat er gedaan moest worden, werd weggenomen, maar hij werd vervangen bij het aanvang van het nieuwe verbond, of door de middelaar van het nieuwe verbond, die ook om zich heen keek en er was niemand en hij zei, nou, dan doe ik het. Omdat er niemand anders is. Nou, dat is een heel Bijbels thema. Dat er niemand anders is die Gods wil kan doen en recht kan voortbrengen dan de Heer Jezus Christus. En dus zijn we terug in Jesaja 59 vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Er was geen andere. Dezelfde gedachte staat trouwens ook in Jesaja 63 vers 5. Eigenlijk moet ik lezen vanaf vers 4 vanwege het verband. Want de dag der wraak was in mijn hart. Het jaar mijner verlosten was gekomen. Dus de verlosten ontvangen de zegeningen en tegelijkertijd wordt de vergelding gedaan, afrekening. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij. Hetzelfde woord, ik ontzette mij. Een ontzetten wil zeggen dat ergens iets stond en dat het daarna van die plek wordt weggenomen. Het was ergens gezet en wordt daar weggenomen, dus ontzetten. Dan wordt het ergens anders neergezet. En dat betekent gewoon, zoals we dat zingen, mijn heiland liet zijn hemeltroon en daalde neer, et cetera. Maar die gedachte, dat is ontzetting. Men komt dan, wordt dan ergens anders neergezet. En dat is wat de Heer hier zegt, ik ontzette mij. En er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En dat is precies de uitdrukking die dus ook in 59 vers 16 staat. Er was niemand anders, dus deed de Heer het. En in 59 vers 16 staat, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Het is weer net als bij Johannes, in het Johannes-evangelie, hoofdstukken verder, lees je nog steeds dezelfde uitspraken. En hier dus ook in Jesaja 63, vers 5. Nou, en dan vers 17, want, en er komt de geestelijke wapenrusting aan, zodat je weer zou zeggen dat de apostel Paulus Efeze 5 niet alleen schreef naar aanleiding van Jesaja 60, vers 1, maar in Efeze 6 is hij nog bij Jesaja 59, de geestelijke wapenrusting. Gek, hè? Dat je, of gek, maar het is niet zo gek. Maar je vindt het vaak, hoor, dat hele schriftverdeel erom gelijk oplopen. In de gedachten van de schrijver een rol meespelen. Vooral, dat is natuurlijk vooral in het Nieuwe Testament zo, hè. Dat is maar een aanvulling op het Oude en een verklaring op het Oude. Dus je vindt vaak hele delen uit het Oude Testament als achtergrond terug. Nou, dan staat er, hij trok gerechtigheid aan als een panzer. Hoe heet het in Efeze eigenlijk? Moet ik eens even kijken, Efeze 6. Dat is het borstwapen dus, hè? Panzer. Het borstschild waarmee men zich kleedt. Het borstwapen der gerechtigheid, jawel. Vers 14, Efeze 6 vers 14. Precies hetzelfde, ja. Want hij trok gerechtigheid aan als een panzer. En de helm des heils, dat is hem ook. Alleen heet het dan via het Grieks en in vers 17 van Efeze 6 de helm der zaligheid. Maar geloof dat de nieuwe vertaling wel weer helm des heils zal hebben. Het allitereert ook mooier in het Nederlands. De helm des heils.
Ja.
Helm der zaligheid in Efeze 6 vers 17. Helm der zaligheid staat daar. Maar de zaligheid en heil is echt hetzelfde hoor. In Jesaja staat helm des heils, ja.
Simeon had het heil in zijn arm.
Dat is Christus, ja, ja. De helm des heils zet hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak, nou dat lees je dus niet in Efeze. Maar klederen der wraak trok hij aan tot kleding. Oorlogskleding dus. En hij deed de ijver aan als een mantel. Hij bekleedde zich dus met wraak en ijver. En ijver is jaloezie, maar dat is niet altijd negatief. Want jaloezie, ijver, is soms terecht. Ja, bij ijver moet je dus niet denken aan activiteit. Zo van, hij gaat ijverig aan het werk. Dat bestaat niet. Hè? Ijver is naijver. Jaloezie. En het past op de Heer die zegt, ik ben een jaloers God. Want dat volk, dat komt hem toe. En iedereen moet er vanaf blijven. En de Heer doet dus ijver aan als een mantel. Zijn uiterlijke verschijning. Hij komt dus in de verschijning van iemand die wraak komt doen. Dat is de gedachte van dat kleden. Zo ziet hij eruit. Hoe dat eruit ziet. Wel, er staat ook een paar hoofdstukken verder. Jesaja 63 vers 1. Hij komt namelijk in het kleed. Besprenkeld met bloed. Wat meerdere betekenissen heeft. Want het heet besprenkeld met bloed. Omdat het de verwijzing is naar de wraak die hij voorbrengt. En de verwijzing is naar het leven dat hij heeft. Dat is ook bloed. Maar meer in het algemeen betekent het natuurlijk gewoon, het was een rood kleed. En dus het kleed van Edom, dat is rood. Oftewel het kleed van Adam. Oftewel, het rode kleed is het officiële statiegewaad van de zoon van Adam. Van de zoon des mensen. Adam betekent immers gewoon rood. Hè? En als hij dus komt in een rood kleed, van Edom of van Adam, dat maakt niks uit wat de betekenis betreft. Dan komt hij als de zoon des mensen, als degene die macht heeft over de volkeren der aarde. En dus tegelijkertijd als de Heere der Heerscharen. Want dat is de hemelse titel die overeenkomt met die van zoon van Adam. De Heer van de menigten. Van alle volkeren namelijk. Nou, dat kleed is het dus. Al wordt het pas later in Jesaja 63 uitgelegd. Hij trok. Hij deed de klederen der wraak aan tot kleding. Hij deed de ijver aan als mantel. En dan even. Even betekent precies, hè? Precies naar de werken. Precies daarna zal hij vergelden. Hij zal wraak doen over de werken die gedaan zijn. En maar hij zal ook loon brengen, want vergelding naar werken hoeft niet wraak te zijn. Of straf alleen maar het kan ook loon zijn. Hangt af van wat voor werken het zijn. Hè? Dus even naar de werken, even daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartij dus, en blijkt dus negatief te zijn hier. Grimmigheid aan zijn wederpartij, dus vergelding aan zijn vijanden. En de eilanden zal hij het loon vergelden. En de eilanden, dat zijn dus weer de kustlanden, dat zijn de heidense volkeren dan. Hè? U weet, hè, voor dit soort termen moet je je de aarde voorstellen als een rond vlak. Nee, het is schematisch weergegeven, niet echt, maar schematisch weergegeven als een rond vlak. Het middelste gedeelte grenst dus niet aan de zeeën, maar dat is Israël. En de strook daaromheen grenst aan de rand en dus aan de zeeën. En dat staat voor de heidenen. En dat heet kustlanden. En dat heet dan, is dan vertaald met eilanden. Dus de heidenen, de eilanden, zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang, dat is het westen. En ze zullen zijn heerlijkheid vrezen van de opgang der zon en dat is het oosten. Dus van het westen naar het oosten. Zullen zij de naam des Heren vrezen, zijn ze tot geloof gekomen. En als de vijand zal komen gelijk een stroom van wild water, als de vijand zal komen gelijk een stroom is een boel water die tekeer gaat en waarin je meegesleurd wordt, maar als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. Oftewel, die vijand zal verslagen worden, zal een banier opgericht worden, maar de banier, de vlag, het vaandel, dat is het, hebben we al eens over gesproken, omdat het in de eerste hoofdstukken van Jesaja voorkomt ook. Die banier is gewoon Christus zelf, hè? Een uitbeelding van wie Christus is. En het aardige is dat er staat, dan zal de geest des Heren dat doen. Zal ook duidelijk zijn dat we hier spreken over de wederkomst van Christus en bij het einde van de 70ste week, wanneer Israël tot geloof komt, Dan zal immers de geest volgens Joël uitgestort worden op alle vlees en in ieder geval aan Israël. Daar begint het mee in ieder geval. De geest des Heren dus. En er komt er nog bij dat via de parallel die ik al noemde met Jesaja 63, wie is het die van Edom komt, dat we daar ook lezen over de geest. En die geest des Heren heet daar eigenlijk voor het eerst de Heilige Geest. Ik heb het al vaker verteld, de Heilige Geest wordt in het hele Oude Testament maar 3 keer zo genoemd. Eenmaal in Psalm 51, daar is het de geest van David, maar eigenlijk de geest van de Messias dus, waardoor hij uit de dood opstaat. Maar ik vertel het zonder de psalm verder te noemen, want daar komen we nog wel op terug natuurlijk. En in Jesaja 63 wordt daarna diezelfde Heilige Geest 2 maal genoemd. Dan heb je alle Oude Testamentische schriftplaatsen gehad. Dat is namelijk in Jesaja 63, vers 10 en vers 11. En daar is het de geest van degene die komt in rode klederen, met bloedbesprenkelde klederen van Edom. De geest dus van Christus, in zijn wederkomst speciaal. Zodat de geest inderdaad oordeel brengt. Maar dat is ook de algemene strekking van wat Johannes de Doper zei. Na mij komt een die doopt hij met geest en vuur. Zodat hij bij geest toch in de eerste plaats dacht aan vuur en dus aan oordeel. Dat is niet het enige wat aan vuur vastzit, maar wel degelijk een van de belangrijkste dingen. Oordeel. Komt overeen met de bijl die aan de wortel van de bomen lag. Precies hetzelfde. Oordeel zou er komen. Dat moet nog komen. In de toekomst. Al moet ik er meteen bij zeggen dat die geest en dus dat vuur wel degelijk ook actief is in onze levens en ook oordelend. Jazeker wel. Brengt wel degelijk ook oordeel over de oude mens.
Die zei in vers 19, dan zullen
die zei,
het slaat op
Israël,
maar ook op
het slaat op allen die geloven, want er staat gewoon, zij zullen de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Dus niet alleen Israël, dat kan niet, want er staat gewoon oosten en westen. Beschreven weliswaar. Maar overal waar die zon komt, hè, is de gedachte. En dus het is niet alleen Israël. En als de vijand zal komen, zodat niet speciaal over volkeren gesproken wordt, maar gewoon de mensheid in het algemeen. De mensheid komt tot geloof, is de gedachte. Er zijn er ook die niet tot geloof komen, dat is dan de vijand. En als de vijand zal komen, zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten. Dat wil zeggen, die komen in het oordeel. Dat is gewoon een beschrijving van de grote verdrukking, waarin de ongelovigen geoordeeld worden en waarin de gelovigen behouden worden. En vers 20 spreekt dan ook over die tijd. Die 33 jaar is het eigenlijk, hè? Want er staat, en er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Er zal een verlosser tot Sion komen. Wanneer komt hij tot Sion? Als je het breed neemt, doet hij er 33 jaar over. Nee, het kan nog wel breder, maar ik neem maar even vanaf de val van Jeruzalem, van het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren. Maar als je het smal neemt, het begin van de 1000 jaren. Namelijk, dan zal de Heer zitten op de troon zijner heerlijkheid in een herbouwd Jeruzalem. Daar zal die verlosser komen. Maar neem het maar wat breder, dat is beter. Het gaat over de hele tijd van de verdrukking, de dag der wraken namelijk, of de dag des toorns. Dus er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren. Je zou ernaast moeten leggen. Ja, Romeinen 11 vers 26, ik zie het ineens staan, maar dat is ook zo. Want het wordt daar aangehaald. Zeker. Dat is niet naast leggen, het wordt daar gewoon geciteerd. Romeinen 11. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ja, wij komen tot Sion, maar vanuit Sion wordt het koninkrijk uitgebreid over de hele aarde. Dus je blijft altijd, ook als je praat over de volkeren, is het altijd eerst Israël. Hè? Dat blijft gewoon zo. Maar hij komt tot Sion, daar begint het. Waarna in Romeinen 11, vers 26, daar moet ik nog even op ingaan. Want vers 25 spreekt, ondanks anders luidende berichten, over de gedeeltelijke verharding van Israël in onze dagen, met daarnaast de roeping en van de gemeente en zelfs de opname van de gemeente. Er hebben hele discussies over gehad. Maar niettemin geloof ik dat de volheid der heidenen niet hetzelfde is als de heidenen uit vers 25 van Romeinen 11. Net zo goed is de volheid van Israël niet hetzelfde is als Israël. Israël is het volk, de volheid van Israël is het gelovige volk. En als hun val is tot rijkdom der wereld en als hun vermindering is de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dat is vers 12 van dit hoofdstuk. En die volheid is dan de volheid van Israël en een kind kan begrijpen dat het dan gaat over hun geloof. Hun volheid is als ze tot geloof komen. Dan worden zij gevuld namelijk met het woord Gods. Nou, als er dan in vers 12 sprake is van de volheid van Israël, die er nog niet is, maar in de toekomst zal ontstaan, dan spreekt vers 25 over volheid der heidenen. Wat betekent dat dan? Dat heidenen tot geloof zijn gekomen en gevuld zijn met het woord Gods. En de volheid der heidenen is dan uiteraard gewoon de aanduiding van de gemeente. En die zal ingaan waarin? Ja, in de hemel natuurlijk. Dus gewoon de opname van de gemeente. Want de Israël is verhard gedeeltelijk, voor een deel. Hè, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En daarna, en ook alzo, want dat staat er, maar ik bedoel ook te zeggen daarna, na vers 25 en na de opname van de gemeente pas, zal Israël tot geloof komen. En dus tot volheid, die van vers 12. Want er is geschreven, de verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. En dat vers 27 uit Romeinen 11 is net zo goed nog geciteerd uit Jesaja 49. Want dat verbond, dat is het verbond van Jesaja 49 vers 21. En ik heb al gezegd, hier in Jesaja 59, ik zeg het steeds verkeerd geloof ik, hè? Jesaja 59. En hier in Jesaja 59, heb ik al gezegd, wordt gesproken over de dagen waarin de Heer zich verbergt en dus over onze bedeling. En Romeinen 11 sluit daarbij aan en zegt wel eerst de volheid van de heidenen, daarna pas de volheid van Israël. Dat is precies wat ik al gezegd heb. Want daarna krijgen we Jesaja 59 vers 21. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere, dat ik hun zonde zal wegnemen. Dit is hun verbond van mij. Als ik hun zonde zal wegnemen, zegt Romeinen 11 vers 27. En Jesaja 59 vers 21 zegt: mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, hun volheid. Die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond van uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaads. Van de handen misschien wel, maar van de mond niet. Want met het hart gelooft men en met de mond belijdt men. Die belijdenis die hebben we net gezien in vers 9 tot 15.